Hoofdstuk 26. Stimulerende en bedwelmende middelen. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Colossense 2, vers 21. Onder de rubriek van stimulerende en verdovende middelen wordt een grote verscheidenheid van artikelen gerangschikt die allemaal gebruikt worden als voedsel en of drank, de maag irriteren, het bloed vergiftigen en de zenuwen opwinden. Het gebruik ervan is een positief kwaad. Men zoekt de opwinding van de stimulans, omdat de werking voor een tijdje aangenaam is. Maar er volgt altijd een reactie. Het gebruik van opwekkende middelen neigt altijd tot excessen en het draagt actief bij tot bevordering van lichamelijk verval en verderf. Hoe minder opwindend de voeding is, hoe beter het in deze jachtige tijd past. Specerijen zijn van nature schadelijk. Mosterd, peper, scherpe kruiden, inmaak in azijnzuur en andere zaken van gelijksoortige aard irriteren de maag en maken het bloed koortsachtig en onzuiver. De ontstoken toestand van de maag van een dronkaard wordt dikwijls gebruikt om het effect van alcoholische dranken te illustreren. Een gelijksoortige ontstoken toestand wordt dikwijls veroorzaakt door het gebruik van specerijen. Zij irriteren en spoedig voldoet gewoon voedsel niet meer aan de eetlust. Het gestel voelt een verlangen, een hunkering naar iets meer opwekkends. Thee en koffie. Thee is een opwekkend middel en tot op zekere hoogten veroorzaakt het verdoving. De werking van koffie en vele andere populaire dranken is gelijksoortig. Het eerste effect is opwindend. De zenuwen van de maag worden opgewekt. Deze brengen de irritatie over naar de hersenen. En hierdoor wordt de opwekking van het hart versneld, wat de kortdurige energieimpuls naar het gehele gestel geeft. Vermoeidheid wordt vergeten. Kracht lijkt te zijn toegenomen. Het intellect wordt aangespoord, de verbeelding wordt levendig. Door deze resultaten denken velen dat hun thee of koffie hen goed heeft gedaan. Maar dit is een misvatting. Thee en koffie voeden niet het gestel. Hun effect wordt geproduceerd voordat het tijd was voor de vertering en assimilatie. En wat op kracht lijkt, is slechts een nerveuze opwinding. Wanneer de invloed van de stimulans voorbij is, vervlauwt het onnatuurlijke gevoel van kracht en het resultaat is een overeenkomstige mate van matheid en zwakte. Het voortdurend gebruik van deze zenuw-irriterende middelen veroorzaakt hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, slechte spijsvertering, beven en vele andere kwade verschijnselen, want zij putten de levenskrachten uit. Vermoeide zenuwen hebben rust en stilte nodig in plaats van opwekking en overwerk. De natuur heeft tijd nodig om de uitgeputte energie te herstellen. Wanneer haar krachten worden opgepoord door het gebruik van stimulantia, zal voor een tijd meer tot stand worden gebracht. Maar als het gestel verzwakt is door een voortdurend gebruik, wordt het gaandeweg moeilijker om de energie op te wekken tot het verlangde punt. De vraag naar opwekkende middelen wordt steeds moeilijker te beheersen, totdat de wil overwonnen is en er geen macht meer schijnt te zijn om de onnatuurlijke hunkering tegen te gaan. Er wordt naar steeds sterkere middelen gevraagd, totdat de uitgeputte natuur er niet langer meer aan beantwoordt. Tabak is een langzame, verraderlijke, maar heel kwaadaardig gif. In welke vorm het ook gebruikt wordt, het werkt in op het gestel. Het is des te verraderlijker omdat het zo langzaam werkt en eerst nauwelijks merkbaar is. Het wekt op en dan verlamt het de zenuwen. Het verzwakt en benevelt de hersenen. Het heeft meer invloed op de zenuwen dan sterke drank. Het werkt meer subtiel en de gevolgen zijn moeilijk uit het gestel te verwijderen. Het gebruik ervan wekt het verlangen naar sterke drank op en in vele gevallen legt het de grondslag voor dronkenschap. Het gebruik van tabak doet overlast aan, is kostbaar, vies, vervuilt de gebruiker en is dreigend voor anderen. Zijn toegewijde aanhangers worden overal aangetroffen. U kunt zelden een menigte passeren of een of andere roker blaast u zijn giftige adem in het gezicht. Het is onplezierig en ongezond om in een treincoupé of in een kamer te moeten verblijven waar de atmosfeer geladen is met de lucht van alcohol en tabak. Ondanks dat men erop staat dit gif zelf te gebruiken, welk recht heeft men om de lucht die anderen moeten inademen te vervuilen? Onder kinderen en jeugdige personen doet het gebruik van tabak onnoemelijk veel kwaad. De ongezonde praktijken van de vorige generatie zijn van invloed op de kinderen en de jeugd van vandaag. Geestelijk onvermogen, lichamelijke zwakte, gestoorde zenuwen en onnatuurlijke hunkeringen zijn overgedragen als erfenis van ouders aan kinderen. En dezelfde praktijken, voortgezet door de kinderen, vermeerderen en vervolgen de kwade resultaten. Aan deze oorzaak is in hoge mate de fysieke, mentale en morele achteruitgang te wijten die zo'n alarmerende toestand teweegbrengt. Jongens beginnen op heel jonge leeftijd met het gebruik van tabak. De gewoonte die dan gevormd wordt, wanneer het lichaam en de geest vooral zo vatbaar zijn voor de effecten, ondermijnt de lichaamskrachten, belemmert de groei, benevelt de geest en verderft het moraal. Maar wat kan er dan gedaan worden om de kinderen en de jeugd het kwaad van een gewoonte te doen inzien als de ouders, leraars en geestelijk hun het voorbeeld geven? Kleine jongens, nauwelijks de babytijd ontgroeid, kan men hun sigaretten zien roken. Als men er iets van zegt, is het antwoord: mijn vader gebruikte ook tabak. Zij wijzen naar de dominee of naar de zondagsschool onderwijzen en zeggen: zo'n man rookt, welke schade kan het mij doen als hij het ook doet? Vele werkers in de geheel onthoudersbeweging zijn verslaafd aan het gebruik van tabak. Welke invloed kunnen zulke mensen hebben in het stoppen van de voortgang van de onmatigheid? Ik doe een beroep op hen die belijden het woord van God te geloven en te gehoorzamen. Kunt u als christen verslaafd zijn aan een gewoonte die uw verstand verlamt en u van de macht berooft de eeuwige waarheden naar waarde te schatten? Kunt u toestaan dat God dagelijks wordt beroofd van de dienst waar hij recht op heeft en uw medemens van uw diensten en de macht van uw voorbeeld? Hebt u als Gods rentmeesters uw verantwoordelijkheid overdacht over de middelen in uw handen? Hoeveel van Gods geld besteedt u aan tabak? Reken uit wat u gedurende uw leven daaraan besteed hebt. Hoe onthoudt zich dit bedrag dat u hebt uitgegeven aan deze onterende gewoonte tot het bedrag dat u hebt uitgegeven voor de hulp van armen en de verspreiding van het evangelie? Geen enkel mens heeft tabak nodig, maar grote menigten komen om door het gebrek aan de middelen die door dit gebruik erger dan weggegooid zijn. Hebt u zich Gods goederen niet wederrechtelijk toegeëigend? Hebt u zich niet schuldig gemaakt aan diefstal tegenover God en uw medemens? Weet gij niet dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt duur gekocht. Daarom verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Verdovende dranken. De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige. Ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs. Spreuken 20, vers 1. Bij wie is ach? Bij wie is wee? Bij wie is de twist? Bij wie is geklaag? Bij wie zijn wonden zonder reden? Bij wie zijn troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt. Vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Spreuken 23, vers 29 tot en met 32. Nooit werd door de menselijke hand een levendiger beeld gegeven van de verlaging van de slavernij van het slachtoffer van bedwelmende dranken. Verslaafd en onteerd is niet in staat de boeien te breken, zelfs al wordt hij zich van zijn ellende bewust, hij zal het toch weer opzoeken. Spreuken 23, vers 35. Er is geen argument nodig om de kwade gevolgen van sterke drank op de dronkaard aan te tonen. De suffige, verdwaaste menselijke wrakken, zielen waarvoor Christus stierf en over wie engelen schreien, zijn overal. Ze zijn een smet op de beschaving waar wij zo prat op gaan. Ze zijn een schande, een vloek en een gevaar voor elk land. En wie kan de ellende beschrijven, de verschrikking en de wanhoop die verborgen zijn in het gezin van een dronkaard? Denk aan de vrouw, dikwijls heel fijn opgevoed, gevoelig, ontwikkeld en fijn besnaard, gebonden aan een man die de drank veranderd is in een suiplap of een duivel. Denk aan de kinderen, beroofd van huiselijke comfort, opvoeding en ontwikkeling, terwijl ze tegelijkertijd angst hebben voor diegenen waarop zij trots hadden moeten zijn, die hen had moeten beschermen. Maar nu in de wereld geworpen, beladen met schande en vaak met een erfelijke zucht naar drank. Denk aan de vreselijke ongevallen die elke dag gebeuren onder invloed van de drank. Een of andere beambte op een trein verzuimt op een signaal te letten of verstaat de opdracht verkeerd. De trein gaat voort, een botsing tegemoet en vele levens gaan verloren. Of een stoomschip vaart op de grond en passagiers en bemanning vinden watergraf. Wanneer de zaak wordt onderzocht, ontdekt men dat iemand op een belangrijke post onder invloed van drank verkeerde. Hoe ver kan iemand gaan met drank, zodat een mensenleven veilig aan hem kan worden toevertrouwd? Hij kan alleen vertrouwd worden als hij er totaal afstand van doet. Milde bedwelmingen. Mensen die een onnatuurlijke lust naar opwekkende middelen geërfd hebben, moeten in geen geval wijn, bier of cider onder ogen krijgen of binnen hun bereik, want dan staan zij voortdurend bloot aan verleiding. Velen beschouwen zoete cider als ongevaarlijk en kopen het zonder gewetensbezwaren. Maar het blijft slechts een korte tijd zoet, dan begint de gisting. De scherpe smaak die het dan geeft, maakt het voor velen aantrekkelijk en de gebruiker zal niet toegeven dat er een gistingproces heeft plaatsgevonden. Er is gevaar voor de gezondheid in het gebruik van zoete cider zoals die gewoonlijk wordt bereid. Als men kon zien wat de microscoop openbaart in de cider die ze kopen, zouden weinigen die nog willen drinken. Dikwijls zijn de fabrikanten die cider voor de markt produceren niet zo zorgvuldig waar het de toestand van het fruit betreft. En het sap van bedorven en wormstekige appels worden ook gebruikt. Wie er anders niet aan zou denken om bedorven appels te gebruiken, willen de cider die van zulk fruit gemaakt wordt wel drinken en noemen het een luxe. Maar de microscoop laat zien dat zelfs vers van de pers deze plezierige drank heel ongeschikt is voor het gebruik. Verdoving wordt evengoed veroorzaakt door wijn, bier en cider als door sterke dranken. Het gebruiken van wekt de smaak voor sterke dranken op en zo wordt de alcoholgewoonte gevormd. Matig drinken, tussen haakjes sociaal drinken, is de school waarin men wordt opgeleid voor een carrière als dronkenlap. Toch is werk van deze mildere stimulantia zo verraderlijk dat de snelweg tot dronkenschap betreden is voordat het slachtoffer het gevaar vermoedt. Sommigen die nooit als echt dronken worden beschouwd, zijn voortdurend onder invloed van deze mildere verdoving. Zij zijn koortsachtig, onstandvastig en onevenwichtig. Zij verbeelden zich heel zeker te zijn en gaan steeds verder. De sterkste besluiten worden ondermijnd. De beste overwegingen zijn niet meer voldoende om de bedorven lust onder de controle van de reden te houden. De Bijbel staat nergens het gebruik van bedwelmende wijn toe. De wijn die Christus van water maakte op het bruiloftsfeest te Cana, was het zuivere sap van de druif. Dit is de nieuwe wijn uit de tros, waarvan de schrift zegt, verderf hem niet, want er ligt een zegen in. Jesaja 65, vers 8. Het was Christus die in het Oude Testament aan Israël de waarschuwing gaf. Wijn is een spotter, de drank een luidruchtige. Ieder die zich daaraan overgeeft is onwijs. Spreuken 20, vers 1. Hij zelf verzag niet in zo'n drank. Satan verzoekt mensen om toe te geven aan wat het verstand benevelt en geestelijke waarneming afstomt. Maar Christus leert ons om de lagere natuur tot onderwerping te brengen. Hij zet de mens nooit iets voor dat een verzoeking betekent. Zijn gehele leven was een voorbeeld van zelfverloochening. Het was om de kracht van de eetlust te breken dat hij het 40 dagen durende vast onderging in de felste verzoeking die de mens kon verdragen. En dat was voor ons. Het was Christus die Johannes de Doper de aanwijzing gaf geen wijn te drinken, noch sterke drank. Hij was het die een gelijke opdracht tot onthouding gaf aan de vrouw van Manoa. Christus spreekt zijn eigen leer niet tegen. De ongegiste wijn waarin hij verzacht voor de bruiloftsgasten was een heilzame, verfrissende drank. Dit is de wijn die door onze Verlosser en zijn discipelen bij het eerste avondmaal werd gebruikt. Het is de wijn die altijd gebruikt moet worden op de avondmaalstafel als een symbool van het bloed van de Verlosser. De avondmaaldienst is bedoeld om de ziel te verkwikken en te doen herleven. Daar mag niets aan verbonden worden dat naar het kwade zou kunnen wijzen. In het licht van wat de geschriften, de natuur en het verstand ons leren aangaande het gebruik van bedwelmende middelen, kan men zich afvragen hoe christenen zich kunnen bezighouden met het kweken van hop voor de bierproductie of met het fabriceren van wijn of cider voor de markt. Als zij hun naaste lief hebben als zichzelf, hoe kunnen zij iets op zijn weg plaatsen wat een strik voor hem kan zijn? Verantwoordelijkheden van de ouders. Dikwijls begint onmatigheid thuis. Door het gebruik van rijke, ongezonde voeding worden de spijsverteringsorganen verzwakt en er ontstaat een verlangen naar voedsel dat nog opwekkender is. Zo wordt de begeerte aangekweekt naar sterke middelen. Het verlangen naar stimulantia wordt steeds vaker en wordt moeilijker te weerstaan. Het gestel raakt min of meer de drongen van vergif. En hoe zwakker het wordt, hoe groter het verlangen naar deze dingen. Eén stap in de verkeerde richting bereidt de volgende stap voor. Velen die zich niet schuldig zouden maken aan het plaatsen van wijn of andere alcoholica op hun tafel? Overdekken die wel met voedsel die zo'n dorst naar sterke drank opwekt dat het bijna onmogelijk is de verzoeking te weerstaan? Verkeerde eet- en drinkgewoonten bederven de gezondheid en zijn een wegbereider voor dronkenschap. Er zal spoedig weinig noodzaak meer bestaan voor geheel onthoudingsacties als in de jeugd, die de maatschappij vormt, de juiste beginselen met betrekking tot gematigdheid ingeplant konden worden. Laat ouders in hun eigen huis en haard hun actie tegen onmatigheid beginnen, door de goede beginselen die zij hun kinderen vanaf hun prilste jeugd leren en zij mogen op succes hopen. Moeders moeten hun kinderen helpen om de juiste gewoonten en een zuivere smaak te ontwikkelen. De smaak moet gevormd worden en de kinderen moet geleerd worden om opwekkende middelen te verafschuwen. Voed uw kinderen zo op dat zij de morele moed bezitten om het kwaad te weerstaan dat overal om hen heen heerst. Leer hen zich niet door anderen uit evenwicht te laten brengen en niet toe te geven aan sterke invloeden, maar anderen ten goede te beïnvloeden. Persoonlijke verantwoordelijkheid. Grote inspanningen worden aangewend om onmatigheid uit de weg te ruimen, maar er zijn veel pogingen gedaan die niet op het juiste punt gericht waren. De voorstanders van de geheelonthouding zouden opmerkzaam moeten zijn op de kwade resultaten van het gebruik van ongezond voedsel, specerijen, thee en koffie. Wij wensen iedereen die voor de geheelonthouding werkt alle succes toe, maar wij nodigen hen uit dieper te kijken naar de oorzaak van het kwaad waar ze tegen vechten en er zeker van te zijn dat zij consequent werken in die hervorming. Het moet de mensen worden voorgehouden dat het juiste evenwicht van de mentale en morele vermogens in grote mate afhangt van de goede conditie van het lichamelijk gestel. Alle narcotica en onnatuurlijke opwekkingsmiddelen die de lichamelijke natuur verzwakken en bederven, dragen ertoe bij de kracht van het intellect en de moraal te verlagen. Onmatigheid ligt ten grondslag aan het morele verval van deze wereld. Door toe te geven aan een verdorven eetlust, verliest men de kracht om verzoekingen te kunnen weerstaan. Matigheidshervormers hebben de opdracht om de mensen in dit opzicht op te voeden. Leer hen dat gezondheid, het karakter en zelfs het leven in gevaar worden gebracht door het gebruik van stimulerende middelen die de uitputtende krachten opwekken tot onnatuurlijke, krampachtige werking. Wat betreft koffie, thee, tabak en alcoholische dranken is er één veilige weg. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. De tendens van thee en gelijksoortige dranken wijst in dezelfde richting als die van alcoholische dranken en tabak. En in sommige gevallen is het even moeilijk om die gewoonte te breken als het voor een dronkaard is om zijn verdovende middelen op te geven. Zij die proberen om deze stimulantia op te geven, zullen tijdelijk een verlies voelen en zullen daaronder lijden. Maar door verharding zullen zij de hunkering overwinnen en het gemis verdwijnt. De natuur kan enige tijd nodig hebben om te herstellen van de geleden mishandeling. Maar geef haar een kans en zij zal weer opleven en haar werk goed en vlot tot stand brengen.